Hij doet het.
Yes.
Hij doet het. Halleluja, dankjewel Natanja. En inderdaad, het is feest. Het is feest. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven. Mijn zangkwaliteit is natuurlijk lang niet zo goed als dat hele mooie jeugdige worship team. Ik zag net iemand posten, jeugdig worship team. Dus heel leuk. Leuk dat je erbij bent. Jammer dat je er niet fysiek bij kunt zijn. Maar gewoon posten. Gewoon posten is leuk. Hey, en weet je wat ik het allerleukste vind, Annemiek?
Nou.
Dat we het samen doen.
Ja.
Ja, vind ik echt superleuk.
En dan zittend.
En dan zittend, ja, dat is eigenlijk een beetje minder, want ik wil staan en ik wil bewegen. Maar goed, het is een goede oefening, hè? Goede oefening voor ons. Hey, 16 jaar, gefeliciteerd met 16 jaar.
Mm-hmm.
Gefeliciteerd met 16 jaar.
Yes.
En misschien zeg je, joh, ik ben er nog maar net 16 seconden bij. Gefeliciteerd met 16 seconden. En we hebben vandaag een feestdienst. Voor iedereen feest. Maar ik kan je wel beloven, ik hou eigenlijk niet zo van dingen die afleiden van onze roeping. En Annemiek houdt heel erg van wel feest vieren als je feest kunt vieren. Dus we hebben een beetje een uitdaging met z'n tweeën.
Ja.
Ik ga ervoor zorgen dat dit niet alleen een feestdienst wordt, maar dat het feest in de hemel wordt. Want ik wil gewoon dat mensen gered worden. Dat wil Annemiek ook wel. Maar dat is het punt niet. Ja, dan zeg ik weer iets raars. Hè. Dat
wil Annemiek ook wel, tuurlijk.
Annemiek ook, tuurlijk. Maar ik heb vandaag, eigenlijk heb ik voor jullie 8 bouwstenen om altijd feest te kunnen vieren. En ik wilde eigenlijk de titel van wat wij gaan vertellen, wilde ik eigenlijk noemen Peniel. Peniel. Maar als ik zeg Peniel, oh, ik moet naar jullie kijken. Ja, dat is goed. Maar Peniel, Peniel, dat geeft een beetje een naam, daar gaat het daar niet om. Maar wat het betekent is eigenlijk de ontmoeting met God. Het kijken in de ogen van God, het ontmoeten van God. En ons hele doel als leef is eigenlijk dat. Mijlpalen mag je vieren, maar de focus moet echt zijn op Jezus. Want de focus op Jezus is eigenlijk waarom wij dit doen. Mm-hmm. Toch, Annemiek?
Ja, absoluut.
Ken je even zo spontaan, hè? Ik hou van spontane dingen. Dat is ook de spanning die Annemiek heeft. Voor de rest heeft ze geen spanning. Alleen maar de spanning van wat gaat Vijker doen. Zou je kunnen zeggen gewoon, waarom heb jij Jezus aangenomen? Gekozen voor Jezus of hoe je dat ook noemt?
Oh, in 2 minuten of in 2 seconden?
Ja, nou ja.
Ik was 16 en ik voelde me altijd heel erg eenzaam en alleen. En ik weet dat ik op een moment, ik was wel christelijk opgevoed. Maar ik dacht echt, oké, er moet meer zijn dan alleen maar in je Bijbeltje lezen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment uit mijn dakraam riep, God, als u bestaat, laat ons zien dat u bestaat. En eigenlijk vanaf die dag heb ik me nooit meer alleen gevoeld. En dat is voor mij de beste keuze ever.
Wauw.
Ja.
En dat is iets meer dan 16 jaar geleden?
Nee. Wow, dat is al lang geleden, joh. 30... 32 jaar geleden.
32 jaar geleden. Maar ja. Je bent nog niet veel ouder, toch?
Nee, nee.
Je ziet er altijd stralend uit.
Nou.
En voor iedereen, dit vindt Annemiek ook heel erg leuk. Afgelopen week is ze nog geopereerd. Dus dat wij samen hier zitten, is ook echt iets, wil ik je daar ook gewoon voor eren. Van in die 16 jaar, maar die 30 jaar dat we samen zijn, is eigenlijk een reis. En ook 16 jaar leven is een reis. En we gaan op reis, we gaan samen op reis. Maar ik wil wel zeggen van, joh, je bent voor mij echt het voorbeeld van volharding. Je bent echt het voorbeeld van, ik hoop dat veel vrouwen, veel mannen, veel kinderen en veel hele oude mensen naar je kijken. En dat voorbeeld voor jou daarin volgen. Dus, nou, geen moederdag, maar deze mag je wel, want dat is echt zo. Ik ben echt trots op je. Zo. Goed zo. Dan moet ik oppassen, want anders dan, wat willen wij doen als leef? Als leef hebben we eigenlijk maar één missie, we hebben één opdracht. En dat is mensen verbinden met Jezus en met elkaar. Mensen verbinden met Jezus en elkaar. In deze periode van corona, wat een voorrecht dat wij kunnen verbinden via computer, via wifi, via internetkabels, weet ik veel hoe we verbinden. Maar wat een voorrecht. En in die verbinding willen we eigenlijk maar één ding. En die tekst die staat in 1 Johannes 1 vers 3, van wij willen mensen verbinden vanuit de ontmoeting die we zelf hebben gehad. Daarom vroeg ik ook aan Annemiek van, joh, vertel eens even, hoe ben je zelf tot geloof gekomen? Annemiek zei, ik voelde me eenzaam en ik heb God ontmoet. Zegt dat goed?
Ja.
Ja. Nou, en sinds die tijd ben je nooit meer eenzaam geweest?
Nee.
Niet meer zoals daarvoor?
Nee, echt niet.
Dat is echt een wonder, hè?
Ja, voor mij wel, ja.
Vooral als je met mij getrouwd bent.
Ja.
Want je voelt je niet altijd begrepen door mij, toch?
Dat is een ander onderwerp.
Oké, daar gaan we een andere keer over hebben. Niet nu. Maar ja, dit is een reis. En in die reis brengen wij het evangelie.
Ja.
Wat is nou evangelie? Evangelie is eigenlijk een goede boodschap. Het is een boodschap van hoop. Wij zijn geen mensen die nare dingen aanpraten. Ja, wij hebben het over bekeren. Ja, wij zijn heel eerlijk, heel transparant. Want de Bijbel leert ons dat je kan kiezen voor God. Of als je niet kiest of tegen God kiest, dan moet je het ook zelf uitzoeken. En dan kom je niet terecht waar de Bijbel over spreekt, over het hemel, over de belofte. Daar zijn we heel eerlijk in. En daarom ook is onze passie om jou op te roepen, want er is wel een God. En niet een God met een stok die je wil slaan, maar is een God. En als je dan toch de stok wil gebruiken, dan is het een herder die zijn schapen wil redden van beren en van leeuwen. En die zijn staf gebruikt om jou bij te sturen. Dus als je het af en toe zo voelt, dan is dat bedoeld om de liefde van de herder om jou te redden. Nou goed, wat wij gezien en gehoord hebben, staat in Johannes 1, dat zei ik net, verkondig ook wij aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. Dus deze hele dienst zal ook een uitnodiging zijn, verbind je met ons. Kom bij ons, voeg je er toe en dat heb je nu gedaan. Als straks corona voorbij is, kom ook echt gewoon live. We hebben ruimte genoeg. Als we niet ruimte genoeg hebben, de Schouwburg staat de meeste tijd leeg. Dus dan nemen we die gewoon in bezit. En anders pakken we het Graafschapstadion wel, want de Eredivisie wordt het dit jaar nog niet, jammer genoeg. Maar dat geeft misschien wel mogelijkheden. Nou goed, onze taak als pastors, Annemiek, is eigenlijk, ik zal je niet vermoeien voor onverwachte vragen stellen, is eigenlijk het vertalen van Jezus, die het levende woord is, voor mensen, zodat wij en de mensen zich kunnen verbinden aan God en aan elkaar. Ik ken je dat liedje van vader Jacob, slaapt gij nog, slaapt gij nog, alle klokken luiden. Nou ja, ik zal stoppen. Dat was ook het hele liedje trouwens, behalve bing, bang, boom, of wat is het, die nog. Maar waarom zing je dat dan? Nou, ik zing dat daarom, omdat eigenlijk het liedje niet goed vertaald is. Wist je dat?
Nee.
Nee, er staat slaapt gij nog, alle klokken luiden. Maar het Franse liedje waar het oorspronkelijk in was, was ga de klokken luiden. En dat is eigenlijk, door te studeren, door naar de bronteksten toe te gaan, snap je wat er bedoeld is. Deze schrijver bedoelde ook, er stond ook niet vader Jacob, dat hebben wij ervan gemaakt. Er stond broeder Jacob. Dat maakt gelijk. Niet vader, dat is hiërarchisch, maar broeder Jacob. En dan ga de klokken luiden. En zijn taak om de klokken te luiden was, dat is eigenlijk wat ik net zei, om te verbinden. Ga de klokken luiden. Jezus leeft. Kom bij leef. Sluit je aan bij Jezus. Er is nieuw leven. Dat eigenlijk. Ga het vertellen. Nou, dat was de opdracht die Jezus gaf. Ga uit, verkondig het evangelie. Ga de klokken luiden.
Ah. Wij dan met de band, hè?
Ja, met de band, dat gaat ook leuk, hoor. En ik wil eigenlijk heel even met jullie samen, ik heb maar heel even, dus ik kan geen bijbelstudie doen, hoewel op dit onderwerp dat wel heel leuk zou zijn, ga ik met jullie over Jacob even spreken. Niet over vader Jacob, hoewel hij wel vader was, maar broeder Jacob, zodat hij jouw broeder mag zijn, die jou vandaag mag verbinden op deze feestelijke dag, deze verjaardag. Want elke 16 jaar is eigenlijk in die hele reis, die 16 jaar, waarin elk jaar misschien wel een etappe is, is het ene doel, die ene bestemming is, dat jij en wij samen een ontmoeting met Jezus hebben. Nou, lees even met me mee als je een Bijbel hebt, in Genesis 32, vers 23 tot en met 33. We hebben een iets andere opstelling, dus je krijgt de tekst, ben je gewend dat je die normaal in beeld krijgt. Dat doen we vandaag even niet. Maar pak je Bijbeltje erbij, je ouderwetse papieren Bijbeltje, of misschien wel je digitale. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak. Op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Hij bleef helemaal alleen, Annemiek.
Wauw.
Eenzaam. Dit was zo'n zolderkamertje moment waar jij het over had.
Ja.
En hij bleef achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, let goed op. Jacob zei tegen God, als je goed doorleest, dan zie je dat Jacob met God worstelt. Wij worstelen soms met het leven. En daarin willen wij ontdekken wie God is. Jacob had het ook. Annemiek had het ook. Ik heb dat ook. En waarschijnlijk heb jij dat ook. En hier zei Jacob, ik laat u niet gaan. Ik laat u niet gaan, God, voordat u mij zegent. En dat is eigenlijk het mooie. En dan vroeg, de ander vroeg, hoe luidt je naam? Dus God vroeg aan Jacob, hoe luidt je naam? En Jacob antwoordde, Jacob. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Nou, daar zit al een hele les in, daar heb ik geen tijd voor. Volgende keer. Want je hebt met God gestreden en met mensen en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je mijn naam? Toen zegende die ander hem en Jacob noemde die plaats Peniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ik ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank, omdat de ander hem aangeraakt had bij de spier die bovenop het heupgewricht ligt. En daarom eten de Israëlieten die heupspier niet tot op de dag van vandaag. Nou, best even een stukje. Ik haal daar even 8 punten uit.
Ja, even.
Daar heb ik normaal 2 preken voor nodig, minstens. Maak ik vandaag geen punt van. Het leuke is, ik lees altijd en ik zie dan ook heel veel dingen voor me. Ken je die filmpjes ook van die geesten in van die filmpjes? Oh jee, pas op, en dan komen onze sectariërs weer. Maar ken je die geesten? En dan wrijf je over zo'n fles of weet ik veel wat. En dan in zo'n filmpje, dan wordt het licht en dan moeten die geesten vluchten. Ik denk dat het eigenlijk geïnspireerd is door de Bijbel. Want hier zie je ook dat God zegt, het wordt licht en dan moet ik gaan. Ik heb heel lang nagedacht. Ik denk, waarom nou? Waarom nou? Waarom zou God moeten gaan als het licht wordt? Waarom vlucht God soms voor jou in zijn heiligheid en in zijn grootheid? Omdat wij de grootheid en de heiligheid van God niet aankunnen als we de Heer Jezus dan niet hebben ontmoet. Want anders zouden wij sterven. En dat is waarom Jacob zegt, wauw, ik heb het aangezicht van God ontmoet en ik leef nog steeds. Weet je, God wil jou ontmoeten vandaag en hij is niet die donderwolk. Hij komt niet om jou te pesten, hij komt niet om jou te veroordelen. Hij heeft zijn zoon gestuurd om jou te redden. En dat is wie leven is. Leven wil mensen brengen om te redden. Nou, 8 punten. En die 8 punten zijn eigenlijk 8 bouwstenen. En ik heb dat genoemd om feest te kunnen vieren. En die 8 bouwstenen, die lijken misschien in eerste instantie wel 8 rampen. Zal ik ze eens opnoemen? Onvruchtbaarheid, strijd, onverschilligheid, manipulatie, vluchten, belofte, onrecht. En de laatste is misschien wel het mooist, volharding. Onvruchtbaarheid. Jacob, vader Jacob, of de vader van Jacob, ze konden geen kinderen krijgen. En dat was een hele strijd. Weet je, toen wij 16 jaar geleden begonnen, man, wat een strijd hebben wij gehad. Weet je nog? We konden niet eens een gebouw krijgen. Ook niet huren trouwens, als je zegt van ja. En kopen kon ik niet, want daar hadden we geen geld genoeg voor. Ja. Dus en dat was een hele strijd. Toen jij koos uit het dakraam, Jezus, als u bestaat dan, was het daarna alleen maar bergafwaarts of heb je ook moeten strijden?
Nee, het is wel strijd, niet bergafwaarts, maar je hebt wel je dalen en je bergmomenten.
Alles wat je deed, lukte dat meteen?
Veel wel, maar niet alles.
Nee. Dat zeggen, vormt financieel, financieel heb je nog. Ik zie in huis nog niet dat je multimiljonair bent.
Nee, maar uiteindelijk, daar gaat het ook allemaal niet om.
Maar als ik naar de kerk kijk, zie ik hier ook nog niet 50.000 mensen zitten.
Nee, maar ik heb wel wonderen zien gebeuren.
Absoluut. Daar kan je niet tegen winnen. Maar die onvruchtbaarheid, en dat was ook bij Jacob. Als je vasthoudt op God, als je gericht blijft op hem, dan overwin je de onvruchtbaarheid. Maar dan komen de kinderen, dan komen de beloften. En dat levert strijd. Toen Jacob geboren werd met zijn broer, was daar een strijd. Toen wij geboren werden als Leef, was daar een strijd. Er was met andere kerken, die snapten niet, waarom ga je een kerk starten? En er was oorlog en positioneel gedoe. En weet je, ik zal er snel overheen gaan. Maar zelfs in de kerk was er strijd. Ik kan me nog herinneren, weet je dat nog? Dat wij een keer klaar waren en ik zei amen. En toen liep ik terug uit de zaal, was een heel lang geleden, in die hele kleine kerk in het centrum daar.
Ja.
En de geluidsman. En degene die, een van de muzikanten was dat, ik zei amen, ik had een prachtig mooi woord gezegd. En ze renden naar het midden en ze zouden elkaar midden in de kerk op de bek slaan. Zegt hij dat nog goed? Ja, op de bek slaan. Want dat was gewoon ordinaire ruzie. Wat een strijd. Maar uiteindelijk zijn wij 16 jaar verder. En dat soort tafereelen hebben we niet meer. Omdat wij ook een hele hoop mochten leren daarin. En dat hebben we gedaan. En dat heeft niet alleen ons pijn gedaan, maar ook de mensen die wij... Dus ja, ook mensen die met ons op reis zijn geweest, hebben ook bij ons dingen gezien. En nog steeds zullen ze dat zien. Wij zijn ook gewoon mensen, net als jou en ik. Nou, onverschilligheid, dat is punt 3. Onverschilligheid, Jacob en zijn broer Esau. Esau was de eerstgeborene en die zou een belofte krijgen. Maar onverschilligheid maakt dat je de belofte misloopt. En ik denk, en deze is speciaal voor Cindy, ik denk dat te maken had met de tomatensoep. Want het was vegetarische tomatensoep. En ik denk dat hij daarom dacht van, nou ja goed, nou ja, dat knippen we eruit. Alleen voor Cindy niet. Ik vind het leuk altijd even om te clearen. Maar onverschilligheid maakt dat je belofte misloopt. Esau had belofte. En wij hebben ook belofte gehad. En wij zijn hier en daar hebben ook keuzes gemaakt waardoor wij minder zegen hadden en hebben ontvangen als dat bedoeld was. Omdat wij gewoon nog mochten leren. En we zijn nog steeds aan het leren. Mm-hmm. En misschien gebeurt het ons vandaag nog steeds weer. Dus ik wil niet zeggen, ik wil niet arrogant in de stoel zitten en zeggen van wij horen alles te weten. Want wij zijn gewoon onderweg. Samen met jou. Samen met elkaar. En weet je, die soep, die tomatensoep, die was lauw. Hoe weet je dat nou? Nou, dat zie je in Openbaring. Die gemeente Laodicea. Laodicea. Mijn talen zijn nog niet heel erg soepeltjes. Maar Laos betekent volk. En Dicea is oordelen. Gerechtigheid en oordelen. Weet je, lauwheid, hoe dan ook, iedereen van ons komt voor de Vader, komt voor God. En zal beoordeeld worden in de keuzes die je hebt gemaakt. Ik hoop dat je tot nu toe al hebt gezien. God wil graag ontmoeten en je vergeven. God wil je zegenen. En aan jou de keus of je daarvoor gaat of niet. Maar wees niet lauw. Als je ooit die keuze hebt gemaakt. Misschien ben je jaren niet meer naar de kerk geweest. Ik kan mij geestelijk frustreren. Luister goed, dat is geen oordeel naar jou. Dat zegt iets van mij. Ik kan me zo frustreren aan mensen die zeggen, ja, ik ben ooit wel naar de kerk geweest. Ik ben wel gelovig opgevoed. Maar je hebt nog nooit een echte, diepe ontmoeting met Jezus gehad. Als je daaruit weg bent gegaan. Oh, wat zeg je nu? Wat is dat voor oordeel? Nou, ik kan me niet voorstellen, en misschien zegt dat iets over mij, maar ik wil je oproepen, jongens, verbind je met God, verbind je met Jezus en zijn lichaam, de kerk. Want dat is het plan van God. Goed, voordat je zegt dat je aan het manipuleren bent, in het verhaal, in de belofte, Jacob werd gemanipuleerd en zijn vader ook. Weet je nog door wie?
Vertel.
Door zijn moeder. Zijn moeder zag dat het eigenlijk de belofte die God had, zij dacht, dit gaat niet goed. En zij moest zelf, weet je nog, met die huiden en zo, dat soort dingen. En zij manipuleerde de boel. En hier zit hij, als er mensen in je omgeving zijn die je manipuleren, die allerlei gekkigheid over de Bijbel voor jou vertellen, of die op welke manier dan ook proberen jouw gewin of jou te winnen voor hunzelf. Jacob koos ervoor om zich te laten gebruiken en dat leverde hem op, en dan komen we bij punt 5, dat hij moest vluchten.
Ja.
En hij vluchtte helemaal berooid en hij had niks meer en hij ging weg. En hij had zelfs niet een kussen om zijn hoofd op te leggen. En toen ging hij daar, toen hij het land, zijn beloofde land, waar hij het recht had, ging hij uit en hij had geen kussen. Dus hij ging met zijn hoofd maar op een steen liggen slapen. Nou, dan moet je wel aardig beroerd zijn, wil je dat doen? En in die beroerde plek, daar komt diezelfde God. En ondanks de manipulatie, ondanks de leugens, komt God met een droom, met belofte. Ja. Dat is jouw God, dat is mijn God. Misschien zeg je, ja, ik ben zo dit of ik ben zo dat. Jongens, wij hebben zoveel mensen gezien die de meest verschrikkelijke dingen hebben uitgehaald. Die met kinderen dingen hebben uitgehaald. Die met dieren dingen hebben uitgehaald. Die naar elkaar dingen hebben uitgehaald. Die gewoon het noemen niet waard zijn. Maar als we samen bij God komen, dan weten we één ding. God houdt van je. En hij zal je, net als Jacob, een droom geven opnieuw. En zeggen, joh, weet je, er is een ladder die naar de hemel gaat. Van waaruit jij naar boven mag gaan. Van waaruit engelen heen en weer gaan om jou de liefde van God te brengen. Dat zijn de beloften, punt 6. En punt 7, oh jee, als je die belofte hebt. als God jou ontmoet heeft in je dakraampje, in je huwelijk, onderweg als je een kerk maakt, als je een bedrijf start, als je met je opleiding bezig bent, waar dan ook, je hebt de belofte van God, je had de passie, je bent gestart met veel energie. Jacob zag een vrouw en hij dacht, wow! En toen hij ging trouwen en de sluier eraf haalt, toen was daar onrecht. Want zijn schoonvader, die dacht, ik heb nog een minder mooie dochter, die ligt niet zo goed in de markt. En die bedroog hem. Hij moest 7 jaar werken voor deze vrouw. En nog een keer 7 jaar voor de vrouw waar hij wel van hield.
Dat is heftig hoor, als je dat zo even vertelt. Ook dat van Esau. Dat is echt heftig hoor.
Ja, maar de Bijbel is niet voor mietjes. Geloven is niet voor mietjes.
Nee, voor geloofshelden.
Voor helden in geloof. Helden die niet geloven in zichzelf, maar geloven in een God die voor je is. Ja. En als je in zijn naam gaat, als je in zijn leven gaat. En dat gebeurde hier ook. Weet je, met het onrecht, hè, denk erom. Er zijn mensen die voelen onrecht en zeggen, ik ga zorgen dat. En ik ga dat niet en ik ga laat me nooit inenten en ik ga dit niet doen en ik ga dat niet doen. Jongens, pas nou eens op. Kijk nou eens hier, maar kijk ook eens naar het verhaal van Jozef. Kijk het naar het verhaal van Jezus. Kijk naar het verhaal van de apostelen. Het onrecht van de wereld hoeven wij niet tegen te strijden. Onze opdracht is om lief te hebben. Ja. Onze opdracht is om verder te gaan en om te blijven dienen. Deze Jacob bleef ome Laban 14 jaar dienen. En daarna wilde hij weg. Met het salaris. Met inkomen voor zijn vrouwen. En toen moest hij nog 6 jaar werken. Voor zijn salaris. Dus in totaal 20 jaar. En iets verder zegt hij zelf. Mijn schoonvader heeft mijn salaris wel 10 keer gewijzigd. Met andere woorden, hij werd besodemieterd. En dan kom ik bij punt 8. En dat is volharding. 20 jaar voor ons 16. In ons huwelijk 30. Wat een volharding is dat voor Annemiek.
Voor jou ook.
Voor ons samen, voor onze kinderen.
Ja,
absoluut. Maar weet je, wij proberen deze bouwstenen, deze strijden, dat worden bouwstenen als wij ons blijven richten op die kostbare hoeksteen. En dat is de Heer Jezus zelf.
Ja.
De Heer Jezus zelf die naar deze wereld kwam voor jou en voor mij, omdat hij van ons hield, houdt. En wil je vragen? Let op. Omdat hij van je houdt. Als je nog niet die keuze hebt gemaakt voor hem. Als je Laodicea. Als je zegt. Ach ja, ik kijk af en toe naar die livestream. Ach, ik ga af en toe naar een kerk. Ach, ik wil gewoon goed zijn. Daar gaat het allemaal niet om. Waar het om gaat is dat je net als Annemiek uit het dakraam zegt. Heere God, Heere Jezus, als u bestaat. Mag ik dan die openbaring van u hebben. Met u hebben. Mag ik dan in Peniel, ik kan het niet uitspreken, maar mag ik uw gezicht zien? En wees niet bang. God is er niet om je te slaan. God is er niet om je te veroordelen. Maar hij vraagt wel, in al die stappen, kun jij volharden?
Ja.
Kun je daar iets over zeggen, Annemiek?
Over volharden?
Ja.
In de afgelopen 16 jaar of in mijn leven?
Weet ik niet. Van de week vertelde Annemiek een hele mooie Bijbeltekst die haar aangreep.
Ja, die wil ik wel delen, ja. Ja, over volharden. Ik denk als je nu kijkt en denk, oh, 16 jaar leven, dat hebben ze mooi neergezet. Of wat is fantastische dingen gebeurd. Want we hebben heel veel mooie wonderen meegemaakt. Maar ook wel best wel pittige dingen gehad. En mensen die zijn gekomen en mensen die zijn gegaan. En dat geeft wel dat je weet van binnen dat je denkt, ik doe het niet voor mezelf, maar ik doe het om hem te laten zien op deze wereld en in deze stad. En wij waren hier samen voor aan het voorbereiden en toen kwam er een tekst bij Feiko over het verhaal van Jacob naar boven. En toen zei ik, oh wat gaaf dat jij die tekst hebt. Want ik had een andere tekst en die staat in Spreuken 17. En ik lees hem voor in het Engels en ik lees hem ook zo voor in het Nederlands. Dus het komt helemaal goed voor de mensen die zeggen Engels vind ik lastig. Maar hij sprak mij op deze vertaling heel erg aan. In the same way that gold and silver are refined by fire, the Lord purifies your heart by the tests and trials of life. Dus op dezelfde manier zoals goud en zilver verfijnd worden door vuur, zuivert de Heer je hart door de testen en beproevingen van het leven. En dat is denk ik ook waar wij als leef gewoon doorheen gaan. Ik denk, elke kerk gaat door testen en beproevingen heen. En jij misschien als je thuis zit en denkt van, ik zit helemaal niet bij een kerk, ben helemaal nergens deel van. Ik ga door een test van mijn leven heen of door een beproeving. Maar dat hebben we allemaal nodig. Als kerk, in je huwelijk, bij de kids. We hadden net een fantastische leefkids. En die zag er super gaaf uit. Ook als je geboren wordt en je wordt groot, ga je door testen en beproevingen van je leven heen. En dat ga je ook gewoon als kerk. Als je God volgt, wat Feiko net aangaf van, oh, dan is alles één keer koek en ijs. Nee, zeker niet. Maar ik zou niet meer terug willen. Want ik weet wie me hoop is. Ik weet wie mijn toekomst is. Ik weet wat de oplossing voor deze wereld is. En dat is echt Jezus. En dat je dat dan in de Bijbel staat, dat je eigenlijk door zoals goud en zilver verfijnd worden door het vuur, dat de luchtbelletjes eruit komen, dat is wat eigenlijk diep binnen in je hart leeft, dat dat omhoog komt, zodat je zuiver wordt voor hem. Wat zijn je diepste motieven van je hart? En dat is van bij Jacob en wat je net vertelde van Jacob en Esau, denk ik, die moeder van Jacob, de diepste motieven van haar hart kwamen naar boven. En ik denk dat als je 16 jaar leven hebt, dat je... Wij hadden ook een heel ander beeld waar we nu zouden staan of hoe het zou gaan of dingen zijn gegaan.
Ja, we zitten maar in de gevangenis.
We zitten nu in de gevangenis. Maar uiteindelijk gaat God om de diepste motieven van je hart. Ja. Wat doe je in zijn huis? Om gezien te worden? Dat het om jou draait? Dat jij gezien? Wat doe je in je werk? Wat doe je in je huwelijk? Gaat het om jou? Ik bedoel, Feike zegt vaak in een preek van het is geven en ontvangen. Maar ik denk dat de moeder van Jacob ook wel heeft gedacht op haar manier dat ze goed gaf. Ja. Maar het bracht geen vrucht voort. Klopt. En ik denk wat de Bijbel dan zegt, dat het eigenlijk bij iedereen om gaat. Of nou als wij als leiders hier zitten, of het leidersteam, of je baas van je werk, of je ouders. Weet je, het gaat... God wil eigenlijk alleen maar dat we steeds meer op hem gaan lijken. En dat doet hij door testen en beproevingen van ons leven heen. Om ons puur te maken, om ons zuiver te maken. Mm. En ik denk dat het uiteindelijk ook bij Jacob... Want hij werd natuurlijk... Hij hield de hiel vast van Esau. En zegt altijd, oh Jacob, de hielen likker en negatief. Maar ik denk uiteindelijk dat het ook bij God... Gods plan was dat ook bij Jacob. Dat hij van binnenuit veranderde. En ik denk dat is waar deze schepping op wacht. Dat mensen van binnenuit veranderen. En dat is ook, zeg maar, als ik gewoon kijk naar de aankleding hè, van 16 jaar. En denk, 16 jaar leef. Oh ja, weet je nog de eerste keer dat we met het busje naar Dichteren gingen? Of naar de Drie Koningenkapel? Of dat ik met Elise nog ooit een keer met een microfoon heb staan zingen, omdat we helemaal geen band hadden. Ja. Een cd'tje opzetten. Maar ik weet ook nog de momenten dat we in een studiohok... Waar wij zouden bijvoorbeeld zeggen de rachende mannen ongeveer stonden. Zo vies als oefenavond hadden. En er zijn zoveel mooie dingen. Als je denkt, God is een God van generaties. Maar hij doet dat door je te verfijnen van binnenuit. Door de testen in je leven, door de beproevingen.
Heb ik één vraag over nog. Hè? Ja. Van, of misschien wel een opmerking. Weten jullie niet, maar Annemiek is aan het sparen voor haar eerste echte auto. Annemiek die wil graag zo'n BMW hebben, zo'n SUV-achtige Jeep, zo'n grote. Dat is toch, daar hou je van, hè? Dat vind
ja,
je mooiste
auto.
Ja,
wel een beetje wel met bijen.
Je bent erbij. Maar goed, stel nou dat zo'n auto uit de fabriek komt. Helemaal zwart. Ik moest even denken, toen jij die tekst aan het lezen was, die je net deed, van aan het liedje van vader Jacob. Mm-hmm. Waarom namelijk? Omdat deze tekst, in the same way that gold and silver are refined by fire, the Lord purifies your heart by the tests and trials of life. Weet je, het doel is niet dat je testen en trials hebt, maar het doel is dat het eindproduct de toets doorstaan heeft en dat de mensen, stel dat die BMW, zo'n nieuwe BMW komt uit de garage en die wordt daar getest, zodat alle schroefjes vastzitten. Die wordt daar getest door allerlei procedures, zodat degene die dat ding krijgt ervan kan genieten. En dat iedereen die erin rijdt zegt van wauw, je moet zo'n BMW gaan rijden. Zo wil God eigenlijk dat jouw leven en mijn leven eruit ziet. En het is een proces. Het begint met een paar boutjes, een paar schroefjes en een paar dingetjes. Ik heb deze tekst vertaald op deze manier. Op dezelfde manier als nieuwe BMW's worden getest voordat ze verkocht worden, haalt God de foutjes uit ons door testen en proefritten. Dat is de MBT-vertaling, de MFT-vertaling. De moderne Feiko-vertaling. Zou je het opnieuw doen, Annemiek?
Ja.
Hoef ze niet lang over na te denken. Hebben we niet ingestudeerd trouwens. Nee. Maar weet je, een van die eerste boutjes, een van die eerste schroefjes die bij elkaar komen. Wij zijn 16 jaar. Ja. En 16 jaar volharden, want dat is het eigenlijk. Volharden met elkaar, zeggen ja tegen Jezus. Ja. En trouw blijven aan je woord. Ja. En de testen en de trials zien als, joh, het gaat om het eindproduct. In nergens, in niks gaat het om Feikel. Ook niet om Annemiek. Ja. Ook niet om ons samen. Dat het hier zo mooi is, dat het goed klinkt, heeft alles te maken met dat we alles in teams doen. We zijn, en als je zegt, ja, maar ik zit nog niet in een team, dan is het dat jij zegt, weet je wat, ik wil zorgen dat deze boodschap over de hele wereld komt. Waar mag ik mijn geld over maken om mee te mogen bouwen? Ja. En in alles doen we het samen.
Dat zie je ook in het leven van Jacob.
Ja,
en uiteindelijk, zeg maar, van binnenuit bij hem veranderde en niet om hem ging.
Precies. En toch zijn er vruchten.